Goedemiddag. Normaal doen we wat onnozel aan het begin van de uitzending. Gaan we vandaag niet doen. Ik ga beginnen met een gedicht. Want dat is lang geleden. Als alles zich tegen mij keert, de wereld haar ongunst toont, mijn binnenste in opstand komt, bitterheid mij sierlijk kroont. Als het weer lijkt te brullen, de wind huilend omgaat, alles triest is en grauw en regen in mijn gezicht slaat. Als ik faal in alles wat ik doe, mijzelf daarom dan ook verfoei, het ene misstand na het andere komt en ik opnieuw alles verknoei. Als ik mij niet lekker voel, alle mensen tegen me zeuren en ik deze hele aarde met enkel zwart kan kleuren. In samenvatting gezegd, heeft melancholie haar tred zomaar zonder toestemming op mijn erf gezet. Het gaat vandaag in weet ik veel over melancholie. Voor beginners, als dat mogelijk zou zijn. Bij mij psychiater Dirk de Wachter. Dirk, goedemiddag.
Goedemiddag.
Herman de Koning noemt melancholie de reuma van het gevoelsleven. Zou dat ook jouw definitie kunnen zijn?
Ik luister altijd met belangstelling naar de dichters die het mooier kunnen zeggen dan de psychiaters.
Oké, jij bent de man van de wetenschap.
Ja. Maar ik ben ook de liefhebber van de dichters en de kunsten. Dus,
goed zo. Ja. We beginnen graag aan het begin van de uitzending met een soort stelling over het thema van de dag. Wat zou je nu al kunnen meedelen over melancholie?
Nou, wel, mijn stelling voor het leven, dat is dat de kunst van het leven bestaat erin om een klein beetje ongelukkig te kunnen zijn. Dat is mijn stelling.
Een klein beetje ongelukkig zijn, dat is de kunst van het leven.
Ja.
Om dan zo toch een beetje geluk te vinden.
Dat hoort er natuurlijk bij, maar onze maatschappij zet heel erg in op een soort van ongebreideld genotsgeluk. Dat ook heel materieel is ingevuld. En ik denk dat het bestaan af en toe een beetje lastig is. En als we die lastigheid een plaats kunnen geven en daar de ogen niet voor sluiten, dan is het beter leven, denk ik.
En die lastigheid kunnen we ook melancholie noemen?
Ja, dat hangt er vanaf hoe je dat definieert. Daar moeten we het misschien over hebben. Hè. Melancholie in de psychiatrische zin van het woord is heel zware, zware depressie.
Mm-hmm.
Dus dat moeten we toch maar best vermijden. En dat kan vermeden worden door het ongeluk daar niet van weg te lopen. Door dat te zien en daarmee om te gaan. Dat is wat ik daar durf beweren.
We gaan een klein uur daarover praten.
Graag.
En goede muziek luisteren.
Goedemorgen, ouwe rotkop. Schuif die spiegel maar opzij. Geef het heden maar een rotschop. Sluit het boek van ijdelheid. Hoor de vogeltjes toch fluiten. Ze fluiten voor ons allebei. Kan je horen wat ze zingen? Je bent vrij. Ta-da-da, ta-da-da, ta-da-da. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Een vrouw flaneert koket aan de overkant. De kinderen kunnen gaan en staan. Het is de tijd om heel sentimenteel te huilen naar de volle maan. Goedemorgen, ouwe rot. Schuif de wereld maar opzij. Was je handen, poets je tanden. Leer het lied van eindigheid. Niet vergeten, nooit vergeten. Dat de liefde altijd blijft. Goedemorgen, zonder zorgen. Je bent vrij.
Goedemorgen, ouwe rotkop, zegt hij als hij 's ochtends opstaat en in de spiegel kijkt. Raymond van het Groenewoud in Weet ik veel over melancholie vandaag met psychiater Dirk de Wachter. Het verkeer vertraagt richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren. Op de binnenring rond Brussel tussen Beersel en Vorst. Op de buitenring van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem en in Anderlecht. In Brussel zijn de Louisa en de Stefania-tunnel opnieuw open. Richting kust ook traag op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren. Naar Antwerpen traag op de E17 vanaf Kruibeke. Er is hinder door een ongeval op de E34 van Knokke naar Antwerpen in Kemzeke. Op de oprit, je kan er maar moeilijk voorbij. Richting Frankrijk ook traag op de E17 vanaf Aalbeke. In Middelkerke is door een ongeval de Spermaliestraat, de N325, volledig afgesloten tussen de Slijpenbrug en de Fleriskotstraat. Door een zware bedrijfsbrand in Brugge is de industriezone Sint-Pieters afgesloten. Of de politie vraagt tenminste aan de inwoners van de zone Noordbrugge om ramen en deuren gesloten te houden.
Nu nog weet ik hoe moe en melig na het lome vrijen, zij 's ochtends schroomvallig haar hoofd vooroverboog, een eend die over het meer gleed en aan het water nipte en toen duikelde naar mij en hapte en toen nooit meer.
Weet ik veel.
Hugo Claus, in een uitzending over melancholie en dan grijpen we wel graag terug naar de poëzie, beste Dirk de Wachter, naar de muziek. Maar nu ook dus even naar de wetenschap. Je zei daarnet, melancholie, wetenschappelijk benaderd, is eigenlijk een diepe depressie.
Juist, ja.
Terwijl, ik ken het eerder als een soort gevoel, terwijl het regent en ik uit het raam kijk.
Le spleen, hè? Zoiets. Ja. Ja. Voilà. Zeker in de volksmond is dat ook. En voilà. dat is niet altijd een negatief gevoel in die zin. Hè? Het heeft iets romantisch eigenlijk zo.
Ja.
De pijn aan het hart die toch inspirerend is voor de grote kunsten. Dat is juist, ik hou van die definitie ook, maar als psychiater, hè, wetenschappelijk gezien, moet ik zeggen dat melancholie is een depressie die heel, heel ernstig is. Die,
okay.
die ook lichamelijk vastzit waar, en de psychotherapeut spreekt nu, waar medicatie ook noodzakelijk is vaak. Antidepressieve medicatie. En bij heel ernstige melancholie, zelfs nog een stap verder, dat is een indicatie voor elektroshocktherapie. Voilà. Dus het gaat over een depressie die zeer zwaar is, waar suicidaliteit heel erg belangrijk is enzovoort.
En hoe komt het dan dat het in de volksmond eerder een gevoel van nostalgie, weemoed, eerder die termen komen naar boven?
Ja, omdat termen een eigen leven leiden, zeker. Hè? De term melancholie komt uit het oude Griekenland. Hè? De zwarte gal, al dat soort theorieën die eigenlijk nu grappig klinken, maar niet helemaal juist zijn.
Dus letterlijk vertaald,
zwarte gal.
Is melancholie zwarte gal?
Ja. Dus de theorie van de oude Grieken was dat de lichaamssappen het leven bepaalden en dat de zwarte gal mensen zeer triest en melancholisch maakten.
Mm-hmm.
Die theorie is compleet absurd en verkeerd. Voor de rest waren de oude Grieken interessant voor sommige dingen, maar daar hebben ze de bal verkeerd geslagen. Maar die theorie is eigenlijk tot diep in de Renaissance nog blijven opgang maken. En in de 19e eeuw is de term depressie gelanceerd. Zo gaat dat, dan komt er een nieuwe term. Omdat men toen dacht, de depressie heeft te maken met lage bloeddruk en bloedsomloopproblemen. Mm-hmm. Wat ook niet juist is, maar al ietsje minder absurd.
Ja.
En dan de wetenschap vordert. En nu, de dag van vandaag, spreken we in de wetenschap over depressie, hè, waar er verschillende vormen van zijn. En een heel, heel ernstige depressie, dat noemen we depression with melancholic features. Zo staat dat in de Bijbel van de psychiatrie, de DSM. Hè.
Ja.
En melancholic features, dat betekent voor de psychiater een knipperlicht om te zeggen, oh, hier moeten we echt wel optreden. Deze mensen moeten we beveiligen, hier moeten we medicatie geven, hier moeten we goed opletten. Dit is ernstige psychiatrische pathologie.
Mm-hmm. Laat ons het misschien eerder over het gevoel hebben wat meerdere mensen daaraan koppelen, eerder mm-hmm. die weemoed en die nostalgie, wat ik daarnet al zei.
Ja.
Heeft u het zelf wel eens? Bent u zelf een melancholisch mens?
In de romantische zin van het woord, zonder enige twijfel. Ik ben een zeer romantisch mens.
Mm-hmm.
En ik sta toch wel graag al eens te staren door het raam, denkende van, het leven is moeilijk. Zoiets, ja. En zonder eigenlijk, ik bedoel dat dan, het klinkt ook een beetje grappig, hè, maar het is niet per se heel negatief. Het heeft zoiets... Mm-hmm. Iets, een gevoel van authenticiteit, van echtheid. Ik heb altijd het gevoel dat mensen die altijd vrolijk zijn, niet weten waar het om gaat. Dat is mijn interpretatie. Mensen die altijd, het is ook heel vermoeiend, zulke mensen, die altijd grappend en vrolijk en grollend en prettig,
mm-hmm.
dat vind ik zeer onecht, eigenlijk. Het leven is nu eenmaal bij momenten lastig. Laten we die lastigheid ook durven beleven en zien. Maar dat zeg ik vanuit een positie die niet depressief is, natuurlijk. Hè? Want
ja, ja.
Laten we maar opletten, ik pleit niet voor depressiviteit aan zich. Hè?
Nee, maar wat mij opvalt, ik ben van nature, of ik probeer een positief mens te zijn.
Ja, ja.
En dan wordt u nogal snel in de naïeve kast gestopt.
Mm-hmm.
Alsof, wat u daarnet ook zei, alsof je niet vrolijk kan zijn en toch beseffen dat het leven zwaar is.
Ja, maar u lijkt me toch geen oppervlakkige, grollende grapmaker.
Nee.
Dus uiteraard moeten we... Het leven is lastig, dat is mijn stelling. Ik denk dat het leven lastig is. En dat er heel veel onrechtvaardigheid is in de wereld. En dat dat niet serieus is. En dat als we dat niet zien, dat dat eigenlijk ook ethisch onverantwoord is. Dus dat we moeten de lastigheden van het leven durven zien, maar daar ook niet in vastzitten en proberen daar iets aan te doen. Hè? Door een beetje aangenaam te blijven voor onze medemens, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
En door de miserie van die medemens ook te durven horen en beluisteren en daar oog voor te hebben, dat is denk ik het leven. Hè? Dat okay. is het leven van de psychiater bij uitstek, maar ook dat van de journalist. Hè?
Wij zijn dus beiden wel eens melancholisch. Laat ons dat eens nu zijn. We zijn dat nu.
Voilà.
We voelen ons zo. We lopen door het huis en we weten niet goed wat we moeten voelen. We zijn een beetje verdrietig.
Mm-hmm.
Hoe ga je daar dan het best mee om? Hoe doet u het? Ik laat het gewoon gebeuren.
Ah, wel, ja, dat is zeker zo. Ja, door dat te laten, daar niet van weg te lopen, dat niet weg te stoppen, dat te willen ontkennen. Het leven is af en toe een beetje lastig. Laat dat maar zo zijn. Dat mag.
Een beetje mindfulness is dat ook. Het accepteren.
Dat is natuurlijk de huidige interpretatie van die dingen. Ja, alles is overal mindfulness. Dat is juist ook. Maar ook gewoon zonder techniek en zonder matje kan men dat beleven.
Ja.
De lastigheid laten zijn en daar niet van weglopen. Ik denk als we dat bedoel ik met dat beetje ongelukkig zijn, als ze te veel weglopen van de lastigheden van het leven, dan gaan ze zich onderhuids nestelen. Dan stapelen ze zich op en maar worden ze een probleem.
Het probleem is, als je verdriet hebt, kan je huilen. Als je echt verdrietig bent, huil je. Als je honger hebt, gromt de maag.
Ja.
Melancholie is zoiets moeilijk om te kunnen loslaten, om te kunnen uiten op een of andere manier. Want als je verdrietig bent en je kan goed huilen, dan is dat 9 van de 10 wel opgelost. Als je geil bent en je kan vrijen, is dat weg.
Dat
maar melancholie is zoiets dat blijft sluimeren.
Dat is waar. Sluimer maar wat dan.
Toch?
Natuurlijk.
Dat kan geen kwaad.
Natuurlijk niet, nee. Als we dat tegengaan, wordt het erger, is mijn stelling.
Maar het zou toch leuk zijn, moest er zoals vrijen als je zin hebt. Het zou wel fijn zijn, moest er zoiets zijn om dat gevoel kwijt te geraken. Of moeten we dat zoeken dan in sport of in muziek of in cultuur?
Wel, als je het nu zo zegt, dan zou ik pleiten voor de kunsten, voor de sublimering van dat gevoel, voor de schoonheid van dat gevoel te zoeken in muziek, in literatuur enzovoort. Het omdraaien naar iets mooi.
Oké. In de blues kunnen we het daarin terugvinden?
Natuurlijk.
B.B. King, Every Day I Have the Blues. Twitter. Wanneer men nooit eens tegenslag kent in het leven, weten we ook niet wat geluk is. Dat zeg ik ervan. Goed gezegd, Bea, dankjewel. En Hedwig in de mailbox komt onder andere ook uit de literatuur. Melancholie, want daar gaat het vandaag over in Weet ik veel, terwijl B.B. King zijn laatste noten afwerkt. Voilà, dankjewel. La mélancolie sans cause. Dit was zelfs een beetje chic, staat er blijkbaar in het boek uit de 18e eeuw. Ik leg het voor aan psychiater Dirk de Wachter. Melancholie als luxeprobleem?
Wel, het was een beetje die tijd met Madame Bovary en Eline Veren en die tijd waar de tristesse werd opgevoerd als bourgeois product. Ja, zeker.
Want de gewone mens had daar gewoon geen tijd voor, moest werken.
Nee, maar de gewone mens had het gewoon in de miserie ook. Wees maar gerust.
Ja. Melancholie en kunst, het is een wondermooi huwelijk.
Zeker, ja. De inspiratie van de melancholie is eindeloos.
Eindeloos.
Het gewone geluk lijkt toch niet zo fantastisch te inspireren.
En niet zo interessant ook niet.
Ja, zo is het, ja.
Want we waren gisteren op de redactie dan samen aan het brainstormen over ja, welke platen en welke teksten of welke dit. En
het was oneindig.
Oneindig.
Ja, is waar.
Honderdduizenden liedjes zijn er geschreven. Ja? En dan vooral als je naar het verleden gaat, de vrolijke liedjes overleven het niet. Het zijn vooral de triestige nummers die het dikwijls lang rekken of die een lang leven hebben.
Ja, ja.
De zomerdeuntjes van zelfs vorig jaar weet je al niet meer, terwijl die...
Sur le pont d'Avignon gaat al lang mee natuurlijk. Maar het is zeker juist dat de tristesse zeer beklijvend en inspirerend is. Ja, dat is juist.
Huh? Nog een reactie misschien, Peter, erover op het forum. Ik las eens: een melancholicus verwacht in de toekomst enkel heimwee.
Ook mooi.
Dat is mooi.
Ook mooi. Klopt het, beste Dirk de Wachter, psychiater, dat je door het boek De Avonden van Gerard Reve, dat je daardoor psychiater bent geworden?
Het is een mooi verhaal, het is een beetje eenvoudig gezegd, maar dat is zeker heel bepalend geweest. Kijk, op school was er een leraar en ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk leraren zijn op school. Die sprak over literatuur en hij zei, er is ook een boek dat, waar jullie nog te jong voor zijn, dat is voor later, maar je moet dat toch eens een keer later lezen. Dat is De Avonden van Gerard Cornelis van het Reve. Diezelfde avond ben ik naar de bibliotheek gegaan om dat boek uit te lenen, wat nog niet voor mij was. En wat bijzonder was, dat is dat dat personage zijn eigen gedachten heeft. Ik kon in het hoofd kijken van die man. En ja, dat waren niet altijd vrolijke gedachten, maar ik herkende mij ook wel heel erg in Frits van Echters. Ja. Die allerlei rare dingen dacht zo over de wereld. En ik dacht, het is formidabel hoe dat je gedachten van mensen kunt hebben en zien. En dan ben ik heel veel psychoanalyse gaan lezen en andere dingen. En heel de moderne literatuur met Joyce en Proust en al die dingen. En dat heeft mij psychiater gemaakt, zeker via de literatuur. En de eerste aanzet was Gerard Reve.
Even luisteren.
Eeuwige, enige onze God, ik ga naar mijn ouders. Zie mijn ouders. Zijn ogen werden vochtig. Eeuwige, enige, almachtige onze God, zei hij zacht. Vestig uw blik op mijn ouders. Zie hen in hun nood. Wend uw blik niet af. Zie de dagen van mijn ouders. De ouderdom nadert. Ziekten nemen bezit van hen. En er is geen hoop. De dood nadert. En het graf gaapt.
Weet ik veel.
Ja, dat qua melancholie kan dat tellen. Dat was Reve die voorlas uit De Avond.
Maar hij vergroot het zo uit dat het ook altijd een ironische bijklank blijft hebben. Zeker, ja, Reve is ongeëvenaard in die.
Welke auteur zou u aanraden? We zijn voor beginners bezig vandaag. Als je zegt van melancholie voor beginners, welk auteur vind je nog in dat genre goed?
Oh, heel veel. Nu van de hedendaagse schrijvers. Wel, men weet dat ik een grote fan ben van Michel Houellebecq. Hè, die het woord melancholie is te zwak om zijn...
Als je hem al ziet, zijn uiterlijk is al ook een tristesse.
Het is gebiologiseerd. Ja, dus Houellebecq is een schrijver die ik wat dat betreft... savoureer. Ja. Zeker, ja. Maar het is niet voor iedereen geschikt. Hij is wel zeer duister.
Ik ben ooit begonnen aan Soumission, maar... Poeh. Ik ben niet zo heel ver geraakt als ik...
Het is een van zijn meer luchtige werken.
Ja, oké. Beeldende kunst. Melancholie en beeldende kunst. Ik persoonlijk de schreeuw. Van Munch. En we gaan hier niet te klara worden. Dat is een beeld dat iedereen kent.
Zeker, ja.
Is dat voor u ook melancholie? Of zijn er andere beelden voor jou?
Ik zie Van Gogh, Van Gogh die ook depressieve periode zat in zijn leven, zie ik als de schilder van het melancholische zo. De schreeuw van Munch, men kan dat interpreteren zoals men wil, hè, maar dat zie ik toch meer als een soort uitschreeuwen, terwijl de melancholie zie ik als iets naar binnen toegekeerd, als iets stil, de schreeuw naar binnen toe. Maar dat zijn interpretaties. Maar de oude man die Van Gogh geschilderd heeft, die zo op zijn stoel zit en die naar beneden kijkt en zijn hoofd in zijn handen heeft, dat lijkt me zo'n beeld daarvoor. Maar goed, ja, er is ook in de beeldende kunsten veel inspiratie vanuit de miserie. Hè?
Absoluut. Muziek, ja, we blijven eindeloos babbelen over muziek. Ik vind dit het summum van tristesse in de muziek. Dead Can Dance. Iemand anders op de redactie vond dit zelfs hoopgevend. Luister maar. Wat doet dat met u?
Het refereert naar oude gezangen, zo, hè? Dat vind ik. Dus het is nogal universeel. Het refereert naar rituelen. Waar dat, en dat kan ik het hoopgevende wel plaatsen, waarbij de dood en het onafwendbare van de dood wordt bezongen, toch altijd in functie van verder leven ook.
Hè? Dus melancholie, het is vandaag al een paar keer gezegd dat melancholie niet per definitie negatief hoort
te zijn. Absoluut niet. Nee. Niet in de brede zin van het woord. Nogmaals,
niet in de psychiatrie.
Want in de psychiatrische zin van het woord is het echt wel een zware ziekte. Hè? We moeten dat altijd goed onderscheiden, dat we mensen met een psychiatrische afwijking niet banaliseren in hun lijden. Dat lijkt mij wel belangrijk. Hè? Maar in de algemene term van het begrip melancholie vind ik het iets vruchtbaar, iets waarlijk, iets wat het leven zin geeft ook. Hè. Het is maar, zoals die mevrouw of meneer zei, het is maar door de ongelukkigheid van het leven dat we het geluk ook kunnen kennen.
Er komen veel reacties binnen. Mag ik nog een gedicht voorlezen van iemand die iets post op ons forum?
Uiteraard.
Melancholie heeft veel te maken met eenzaamheid, vind ik, schrijft Françoise Builen op het forum. De geur van eenzaamheid is de natte hond die tegen jou opspringt. Zo vol vertrouwen, zo vol vriendschap, maar je kil en verstijfd achterlaat. De geur van eenzaamheid zijn warme pannenkoeken opgerold in de mond, zonder boter, zonder suiker, zonder zoete chocolade. De geur van eenzaamheid is de oude pyjama in de onderste lade. De groene met de hondjes die hij vergat, ruikt muf, nooit meer gewassen. Of het nu vluchtelingen zijn, of kinderen, of ex-geliefden, buren, vrienden of mezelf. De geur van eenzaamheid lokt bij het allergisch slachtoffer oneindig lange, bevrijdende niesbuien uit.
Ja zeg.
Amai, ja.
Hela. Het inspireert blijkbaar.
Het inspireert.
Ja. Jammer genoeg is er ook nog dit. Even de sfeer breken, sorry hoor. Mobilis meldt een ongeval op de kleine Brusselsring richting Zuid in de Hallepoorttunnel. De rechterrijstrook is daar versperd.
Ik denk dat de eeuwige melancholie van een volwassen mens is. Het verlangen naar diepe tederheid. Naar een tederheid die zo diep gaat dat er geen enkel werelds probleem ertussen staat. Alles geven, alles krijgen, op maar alles krijgen. Het klinkt onvolwassen. Maar ik denk dat de bodem van melancholie onvolwassen is. Dus het verlangen naar de eeuwige bescherming.
Weet ik veel.
I've got the darkness. It was drinking from your cup. I've got the darkness. I said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that too. Been your call. Hey, I don't miss it. I got no taste for anything at all. I used to love the rainbow, and I used to love the view. I love the early morning, I'd pretend that it was new. But I caught the darkness, baby, and I got it worse than you. The darkness, drinking from your cup. I said, is this contagious? You said, just drink it up.
Blij met de keuze van Dirk de Wachter. Leonard Cohen, The Darkness, van zijn cd Old Ideas. Nog niet zo oud, top cd.
Melancholie. Melancholie. Ik begin steeds zacht te huilen als ik oude foto's zie. En ook versleten films, regenachtig, super 8. Met mijn ouders met vakantie, een moeder die nog prachtig lacht.
Joep van het Hek over melancholie, daar gaat het vandaag ook over in Weet ik Veel met psychiater Dirk de Wachter. Wat weten we al tot nu? Melancholie, de strikt wetenschappelijke term, is dat een zeer zware depressie? In de volksmond is dat eerder een sentiment, een gevoel van nostalgie, van weemoed bij een plaat van Leonard Cohen. Het verschil is gigantisch groot.
Juist, ja, ja.
En daartussen ligt dan de depressie.
Ja, ja.
Als je het zo bekijkt.
Zo tussen het zien, als tussen een continuum, twee, ja, ja. Ja. Ja, de melancholie als een normaal gevoel van het leven dat we moeten koesteren. Mm-hmm. De depressie die we moeten vermijden. En de klinische, psychiatrische melancholie die verschrikkelijk is en die we moeten zeer acuut en ernstig behandelen. Juist, ja.
Wanneer zijn we melancholisch in de volksmondterm en wanneer zijn we depressief? Wat is daar het verschil tussen?
Depressie is als het niet meer hanteerbaar is, hè? Als het leven in de weg staat. Dat, als je niet meer kunt werken, als je niet meer kunt doen wat je wenst, als de symptomen u blokkeren in uw bestaan. Mm-hmm. Dat is eigenlijk waar het altijd in de psychiatrie over gaat. Men mag alles voeren en hebben wat men wil, hè? Maar als het leven in de weg staat, als je niet meer vooruit kunt, als je niet meer kunt doen wat je zou willen, dan wordt het pathologie. Ja.
Dus er bestaan objectieve factoren om een diagnose te stellen. Die persoon is echt depressief.
Objectieve factoren is in de psychiatrie een moeilijke kwestie.
Voilà,
dus het gaat dan over vragenlijsten bijvoorbeeld. Er zijn vragenlijsten die de depressie objectiveren. Maar het zijn altijd mensen die vragenlijsten invullen natuurlijk. Maar dat is toch relatief objectiveerbaar. Zeker, er bestaan ook zelfs wat depressie betreft testen. Dat is de natte droom van alle wetenschappelijke psychiaters. Dat is dat er een soort bloedtest of een soort scan zou kunnen bestaan waarbij dat de depressie dan kan aangetoond worden. Dat is er niet helemaal. Het blijft altijd subjectief.
Want ik heb me laten vertellen, een burn-out, dat wel degelijk echt een lichamelijke blokkage is. Dat wel medisch aan te tonen is.
Nu
of
wordt
is dat
allemaal heel ingewikkeld. Een burn-out is eigenlijk een diagnose die niet in de DSM, in de klassieke classificatie, als zodanig beschreven staat. Hè? Dus, maar een burn-out kan ook een depressie zijn of naar een depressie gaan.
Toch.
Ja. Dus dat is niet altijd zo helemaal onderscheiden. Hè? Een burn-out betekent dat je meestal door het werk of door je activiteiten, dat je over je grens bent gegaan en dat het niet meer lukt zo. Ja? En soms zijn daar depressieve kenmerken bij die als zodanig moeten behandeld worden.
Oké. Okay. Ja. Het ligt allemaal dicht bij elkaar.
Zeker, ja.
Wat het
moeilijk maakt, denk ik, het vak van psychiater om ook de juiste behandeling te vinden.
De moeilijkste vakken zijn de interessantste, dat is juist. Zeker en vast, ja. Het is altijd zoeken, het is altijd bij elke mens anders. Dat is ook belangrijk. Hè. Men kan een boek schrijven over depressie, maar die mens zit daar voor u en is net weer anders dan dat het in het boek staat.
Mm-hmm.
Hè? Dat maakt psychiatrie intersubjectief. Altijd weer opnieuw. Ja, een moeilijk afwegen van ook in de behandeling, hè, ook zelfs met medicatie. Men heeft objectieve flowcharts en behandelstrategieën, maar het is altijd weer zoeken bij deze mens, wat werkt er, wat verdraagt die goed, enzovoort. Het is altijd zoeken.
Oké. Okay. Ik las over laatst, of ik hoorde, dat we met z'n allen, bijna met z'n allen aan de antidepressiva zitten, want de cijfers van de verkoop van pillen is gigantisch. Wil dat dan zeggen dat dat in onze genen zit? Of is dat iets typisch Vlaams? Is dat iets typisch menselijks? Is dat iets maatschappelijks? Is dat iets op wereldniveau?
U stelt heel veel vragen tegelijk.
Ja.
Zeker niet typisch Vlaams, laat dat duidelijk zijn. Het is iets van de westerse wereld, hè, waar depressie echt een soort bijna een cultuur gegeven wordt, hè, met 24% lifetime prevalentie van depressie. Dus 1 kans op 4 dat een mens een depressie doormaakt. In de psychiatrische zin van het woord, dat is reusachtig veel. Nu, men moet dat allemaal goed nuanceren. In verre landen met veel miserie en armoede wordt de depressie niet gemeten. En komen mensen om van de honger en hebben ze geen tijd om depressief te zijn. Laat dat toch ook duidelijk zijn dat we niet romantiseren de streken waar het leven verschrikkelijk is. Dat is één zaak. En ten tweede, ik denk dat we ook de moeilijkheden van het leven hier in onze maatschappij niet te zwaar moeten psychiatriseren. Dat dus het al te snel toedienen van medicatie voor levensproblemen, voor in de liefde en de moeilijkheden op het werk en met elkaar, dat ook niet zo interessant is. Dat we dus moeten leren spreken over moeilijkheden en met elkaar en niet te vlug naar medicatie grijpen. Maar dat is een heel proces op bevolkingsniveau. Hè? Hoe kunnen we, als we een moeilijkheid hebben, daar met elkaar over spreken? Het lijkt een beetje tegen de cultuur van vandaag, die een leukigheidscultuur is, waar we op Facebook allemaal feestjes en vakanties posten, maar waar er weinig plaats is voor de gewone kleine moeilijkheden. Wel voor de grote, verschrikkelijke gevoelens, dat wel. Er sterft iemand en dan boomt de Facebook in emo-cultuur. Mm-hmm. Maar de kleine verdrietigheden hebben geen plaats, vind ik. Dus ik vind het een probleem van de westerse cultuur dat er geen plaats is voor het verdriet en de moeilijkheden en verlies en lastigheid. Dat mensen daar met elkaar niet over spreken en dat men naar de psychiater gaat voor een pil.
Is dat dan wel weer niet typisch Vlaams, dat je daar gewoon anderen niet mee wil lastigvallen? Ik wil ook niet weten op
dat
Facebook
juist
van al die Facebook-vrienden dat ze misschien een dip hebben.
Ja, het kenmerkt de hele westerse samenleving. Maar zeker, in Vlaanderen ligt het suïcidecijfer hoger dan gemiddeld in Europa. Dat heeft, denk ik, een stukje te maken met die Vlaamse inborst van naar de grond te kijken en niet naar elkaar te kijken.
Mm-hmm.
Zeggen van, ik heb het moeilijk, laat mij maar gerust, ik spreek niet. Die geslotenheid die ons toch wel erg onderscheidt van de Nederlandse cultuur, eenzelfde taalgebied, eenzelfde volk, hè, dat veel meer zich zal uitspreken en waar de suïcidecijfers opvallend lager zijn.
Maar suïcidecijfers zijn ook weer cijfers die gemeten moeten worden. Ik neem aan dat in landen, zoals je daarnet zei, waar het minder gaat, in Afrikaanse landen
absoluut,
of in oorlog, worden die dan ook weer niet gemeten.
Absoluut, ja. Dus we kunnen een goed onderscheid maken binnen Europa. Daar kunnen we die cijfers die relatief betrouwbaar zijn wel vergelijken. Maar de suïcidecijfers van Ghana of van Afghanistan, die kunnen we niet vergelijken. Dat is zo anders.
U zit letterlijk in de praktijk.
Ja.
De mensen die bij u passeren.
Ja.
Heeft u daar evolutie in gezien de laatste jaren? Of toen u begon en nu? Is er een verschil?
Ik ben al een tijdje bezig. Hè. Als ik mijn assistentenjaren meetel, dan is dat 30 jaar in de psychiatrie. Ik zie, daar schrijf ik ook over, een wat ik noem verborderlining van de symptomatologie. Namelijk het minder naar binnen gekeerd zijn van de menselijke miserie. En het meer naar buiten, symptomen naar buiten brengen, uitschreeuwen.
Toch?
Ja, ja. Maar niet bespreken, hè? Maar wel uitschreeuwen op een vaak machteloze manier. uzelf beschadigen en automutileren bijvoorbeeld, om aan te tonen van ik red het niet, ik haal het niet, ik voel mij afschuwelijk, doe iets voor mij.
Mm-hmm.
De kunst is om het te bespreken, te zeggen, ja, maar spreek en zeg wat er niet gaat, want uzelf snijden is ook geen oplossing natuurlijk.
En het ging net over die medicatie, is dat ook niet een teken aan de wand? We willen het allemaal oplossen met een pilletje?
Zeker wat ik altijd zeg, ja. Ik denk, pilletjes zijn soms nodig, laat dat heel duidelijk zijn. Bij ernstige psychiatrische ziekten zijn medicamenten levensreddend en belangrijk, maar er moet altijd gesproken en geluisterd worden. Essentieel.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird has flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
In Weet ik Veel over melancholie, Nick Drake met Day is Done. Het verkeer vertraagt richting Brussel op de E40 tussen Merelbeke en Wetteren. Op de binnenring rond Brussel tussen Beersel en Vorst. Van Groot-Bijgaarde tot Zelk. Op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen en in Anderlecht. Er is hinder ook door een ongeval op de kleine Brusselse ring richting Zuid in de Hallepoorttunnel. De rechterrijstrook is er versperd. File richting kust op de E40 tussen Erpenmeren en Wetteren. Naar Antwerpen op de E17 van voor Kruibeke. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en Kontig. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook file tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Richting Frankrijk op de E17 vanaf Aalbeke. En dan nog twee kleine mededelingen. In Middelkerke is door een ongeval de Spermaliestraat, de N325, in beide richtingen volledig afgesloten tussen de Slijpenbrug en de Fleriskotstraat. En door een zware bedrijfsbrand in Brugge, in de industriezone Sint-Pieters, vraagt de politie aan de inwoners van de zone Noordbrugge om ramen en deuren gesloten te houden.
Om het leven goed te doorstaan moet je niet zozeer een optimist zijn die altijd kraait dat het mooi is. Maar moet je kunnen in de donkere krochten van het leven kijken, soms ook. Van de eindigheid, van het verlies, van de dood, van de melancholie. En daar je kracht uit halen, dat heb ik altijd zeer sterk geloofd.
Weet ik veel.
Mooie quote, denk ik, van Stefan Hertmans, auteur. Je moet, wat u ook zegt, hè, Dirk de Wachter, psychiater, je moet er niet tegen vechten.
Absoluut, ja, maar Hertmans is een van mijn favoriete dichters.
Is dat waar?
Ja.
Hij zegt dat mooi. We hebben dat net al geprobeerd om het te simuleren. Wat moeten we doen als we ons melancholisch voelen? Er niet van weglopen, heb ik begrepen.
Mm-hmm.
er ons in wentelen?
Wel, ja, natuurlijk niet op een wat te noemen narcistische manier. De miserie koesteren, dat is het ook niet. Maar het sublimeren, daar ergens iets esthetiserend van maken in de dichtkunst, in de creativiteit enzovoort. Het kunnen langs de goede kant nemen. De Franse filosoof Levinas drukt dat uit door een handschoen om te draaien en de andere kant daarvan het geluk voelen door het ongeluk door te gaan.
Ja, dat is mooi.
Zoiets.
Het erkennen.
Mm-hmm.
Een goede vriend van mij, Philippe Meert, om de naam niet te noemen, zegt altijd als je je slecht voelt, 3 dagen. En dan verzint uw lichaam en uw geest wel weer iets om je automatisch beter te laten voelen.
Dat is teken dat je gezond in elkaar zit. En ik heb natuurlijk bij mij in mijn consultatie mensen
Uiteraard. Die
zich maar blijven slecht voelen.
Ja.
En ik kan u verzekeren, dat is van het ergste dat je in het leven kunt meemaken natuurlijk.
Mm-hmm.
Dat is verschrikkelijker dan lichamelijke aandoeningen zelfs. Of ik weet niet wat. Dat is van het ergste dat het menselijk bestaan kan voorhebben.
Maar klopt het dat uw lichaam, als je ziek bent, als je moet vechten tegen een virus, heeft je lichaam tijd nodig, maar dat virus wordt overwonnen.
Mm.
Is het ook zo met het psychische, wat melancholie is, dat je lichaam wel automatisch een tegenreactie doet en zegt van, kom aan.
Als het gezond functioneert wel, denk ik, ja, zeker. Dus ik pleit ook in de geneeskunde trouwens ook voor wat we noemen watchful waiting. Dat is van aandachtsvol en ik zal zeggen, echt wel betekenisvol aanwezig te blijven en een beetje te wachten. Ik vind dat natuurlijk ook mooi naar mijn naam toe, maar het wachten is een heel belangrijk iets in het leven.
Mm-hmm.
Het gaat rustig over, vaak. Heel veel dingen gaan rustig over.
Maar hebben we daar nog tijd voor?
Dat is een probleem. We
Want
willen
mijn
direct
werkgever wil
alles.
Wel graag dat
ja,
ik presteer
ja,
natuurlijk.
Zeker,
en mijn
zeker.
Vriendin wil graag dat ik
presteer.
Vrolijk ben.
Ja. ja, dat is waar. Dat is een probleem van onze tijd.
Ja.
Ja,
okay.
We hebben geen tijd om te wachten.
Peter Krawinkels op het forum. Hoe moeilijk is het voor een psychiater om melancholie bij 1/4 van de bevolking te herkennen? Vraagteken.
Wel, dat is niet juist depressie bij 1/4 van de bevolking. Dat is niet het moeilijkste, hoor. Het herkennen van depressie, dat gaat wel er iets aan doen. Hoe kunnen we met mensen op weg gaan om hen te helpen, om daaruit te geraken? Dat is moeilijk, ja zeker. Dat maakt het beroep van psychiater moeilijk. En interessant.
We benaderen stil aan het einde van dit uur radio. We hebben ook aan jou gevraagd om de klankkleur van dit uur te bepalen qua muziek dan. Je koos ook voor Nick Cave.
Hij is toch ook een uber-melancholicus, denk ik. Hè. Wat er nu met zijn zoon gebeurt, is ik vind dat ook zo verschrikkelijk eigenlijk.
Die zoon is gestorven.
Ja. Een zoon van 15 jaar. Dat is van ter dat je kunt meemaken, toch zoiets.
Ja.
Ik ben benieuwd wat hij daar gaat mee doen, zo in zijn werk. Ja, het is een interessante figuur, vind ik.
Met dat ik in mijn boeken de realiteit beschrijf, begin ik ook in mijn schilderijen die realiteit te verwerken. Een beetje uit nostalgie, denk ik, voor de 19e eeuw. Met dat mijn boek over Pieter Daens, dat speelt in de 19e eeuw, heb ik zo'n beetje pijnwee naar die tijd misschien. Die ik in mijn boeken vervloek. Ik schilder die lege fabrieken. Ik schilder dan jonge fabrieksmeisjes. Kinderen die eraan spelen zijn aan die fabrieksmuur.
Weet ik veel. this lovely creature? Yes, I asked, yes, I asked. Would she walk with me a while through this night so vast? She took my hand, this lovely creature. Yes, she said, yes, she said. Yes, I'll walk with you a while. It was a joyful man. She led. This lovely creature over mountains, over ranges, by great pyramids and sphinxes, we met drifters and strangers. Oh, the sands, my lovely creature, the maid, moaning winds, at night the deserts ride with diabolical things.
Nick Kay van de Bad Seeds met Lovely Creature in Weet ik Veel. Over melancholie ging het vandaag. Dank aan psychiater Dirk de Wachter.
Alsjeblieft.
Dank aan vele reacties. Het heeft blijkbaar wel iets betekend voor de mensen daarbuiten. Dat doet ons veel plezier. Morgen is er opnieuw Weet ik Veel. En dan wordt het voor mij heel speciaal, want mijn broer komt langs. Brulk ingenieur ruimtevaart komt praten over satellieten. Heel graag tot dan.